De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Ze zijn al jong toen ze begonnen de wereld te veroveren. Steken hun nek uit, breken oude structuren open en hebben impact door wat ze doen. Deze week spreek ik in BNR's Big Five van de wereldbestormers met 5 invloedrijke jonge mensen uit de politiek, het bedrijfsleven, het activisme en de creatieve wereld. En ik wil heel graag weten waar hun drive vandaan komt. Wat we van deze wereldbestormers kunnen leren. Wat is hun geheim en hoe breken ze iets open? Maar ook wat kost het ze? En vandaag is bij mij te gast Amber J. Sloten. Ze is mede-eigenaar en het creatieve brein achter The Fabricant, een van de meest veelbelovende start-ups in de mode. Ze ontwerpt kleding die je alleen digitaal kunt aantrekken. Amber, welkom. Hoe vaak zeggen mensen als je zegt wat je doet? Wat?
Ja, dankjewel. Heel vaak.
Ja, is er veel verwarring?
Ja, ik denk dat ik het meest van mijn tijd besteed aan dingen uitleggen aan mensen.
Ik denk dat we dan het beste even kunnen beginnen met jouw atelier. We lopen mee met jou in het atelier en wat zien we dan?
Computers, schermen, bureaus, ja.
Ja, dus geen stoffen?
Helemaal niks.
Geen schaar?
Nee.
Terwijl je wel traditioneel bent opgeleid?
Klopt, ja.
Wist je dat wel eens?
Eigenlijk niet. Ik heb het best wel los kunnen laten. Ja, want ik moet zeggen dat al die fysiekheid van de mode-industrie en fysiekheid van mijn modeopleiding, toen ik destijds nog op school zat, vond ik eigenlijk best wel irritant. Want ik heb, zeg maar, toen ik moest altijd proefmodellen stikken in mijn lessen. En dan moet je dat op een model laten zien. En ik moest er dan door de gang heen lopen. En echt heel erg fysiek. En mijn kamer was altijd een puinzooi met al die stoffen overal. En ja, mijn kamer was ook mijn atelier waar ik ook sliep. Waar ik ook altijd was, een soort van, ja, die fysiekheid kon ik eigenlijk nooit echt heel erg waarderen.
Het ruimt lekker op zo, alleen een paar computers.
Ja, ja. Het is heerlijk. En ja, ik moet zeggen, ik ben zelf natuurlijk opgegroeid ook met een soort van in een digitale wereld. Want ja, ik zit net op het randje millennial Gen Z.
Je bent 27.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dus dat is echt wel een andere manier waarop, maar toch heb je wel die traditionele opleiding gehad. Ik denk dat je ook niet echt een typisch modemeisje bent.
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Ook niet als je, want we zitten hier nu bij elkaar. De kleding die je nu draagt, ben je daar heel erg mee bezig zelf?
Nou, voor mij is het gewoon meer een expressie van wie ik ben als persoon. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik geef verder niks om trends of om dat soort dingen. Nee, ik let er ook niet op. Ik ben ook niet bezig met modeshows van andere mensen.
Wat we de komende uur gaan doen is dat we met jou echt... Ik wil met jou die toekomst induiken. En jij bent al... weet je, ik zeg nog toekomst, maar ik loop gewoon achter. Dat is eigenlijk... Want toen ik dit allemaal las en zag, dacht ik... Wauw, ik wil jou heel graag spreken. Virtuele digitale kleding die je maakt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, het is eigenlijk dus een kleding die je kan dragen voor je digitale identiteit. En hoe ik dat uitleg is op dit moment... Kijk, we hebben nu een jaar lang eigenlijk alleen maar digitaal geleefd. Want iedereen heeft video gebeld, heeft elkaar digitaal gezien. En eigenlijk heb je nog maar heel weinig mensen in de fysieke wereld gezien. Dit was voor de pandemie nog best wel zoiets van, gaat dat ooit gebeuren? Maar toen het gebeurde, hebben we elkaar eigenlijk alleen maar als digitale identiteit kunnen aanschouwen. En die digitale identiteit, dat wordt steeds belangrijker in ons leven. Op dit moment presenteer je met een foto op social media. Dus nou, je kleedt je Instagram profiel aan met foto's. Of ja. Je LinkedIn profiel is weer anders dan je Tinder profiel.
Dus dit snap ik nog.
Ja, ja. Ja, precies.
LinkedIn doe ik anders dan Instagram.
Ja.
En we kennen natuurlijk ook allemaal filters die we kunnen gebruiken.
Ja.
Ben ik niet zo'n fan van, maar ik weet wel dat het gebeurt.
Ja.
Maar die virtuele kleding die gaat echt verder. Want beschrijf even, stel ik wil een virtueel kledingstuk van jou hebben. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, op dit moment kun je het dragen op je foto's. Dus dat is de eerste uitdrukking daarvan. Foto's en filters. Mm-hmm. Dus via ons Instagram, als je op ons Instagram gaat, kan je er nu al kledingstukken van ons dragen. Via filters. Maar ook op je foto's. Dus je kan foto's aankleden van jezelf. En dat dragen op social media. Dat kan via bijvoorbeeld een platform als DressX.com. Zij hebben een heel mooi platform waar je jezelf digitaal kan aankleden. Maar voor de rest kan het dus ook op je avatar. En als je een avatar hebt, dan kunnen we die aankleden. Maar heel veel mensen hebben dat nog niet. Dus dat is heel erg in ontwikkeling. En heel veel spellen zijn nu bezig. Spellen, maar ook heel veel digitale bedrijven zijn bezig met het creëren van avatars. En die avatars gaan ons representeren in de digitale wereld.
Wauw.
Ja.
Dit gaat heel. Ik wil nog even een paar stapjes met je terug. Want dit gaat echt heel ver. We krijgen dus allemaal een soort online alter ego. Dat stel ik me een beetje voor.
Ja.
Met wat je nu beschrijft. Maar ik kan dus een foto van mezelf. Als ik zeg, nou, ik wil deze foto van mezelf. Dan kan ik dat uploaden met jouw kleding daarbij. En dan kan ik dat op die manier posten op Instagram bijvoorbeeld.
Ja.
Of op LinkedIn. Oké, dat is waar het op dit moment staat. Even terug naar jouw opleiding. Want je hebt het Amsterdam Fashion Institute gedaan.
Ja.
En daar wilde je al dit gaan doen. Waarom is dat idee bij jou ontstaan dat je dat wilde doen?
Nou, op mijn opleiding kregen we al heel veel les over hoe slecht de mode-industrie eigenlijk in zijn werk ging. Mm-hmm. Ik heb destijds ook de documentaire The True Cost gezien. Als, mm-hmm. ja, als mensen die nog steeds niet hebben gezien, echt heel erg waard om te kijken.
Ja. Ik heb hem gezien. Heel indrukwekkend.
Heel indrukwekkend.
Dan zie je alle verspillingen.
Ja, ja, en chockerend ook. En natuurlijk de fabriek in Rana Plaza, die is ingestort. Volgens mij was dat in 2015 of 13, zoiets. Mm-hmm. En dat was precies toen ik mijn modeopleiding deed. En ik had altijd het gevoel, zo van, wil ik in deze industrie nog meer toevoegen aan die hoop met kleding die er al is? Wat ga ik als ontwerper toevoegen aan dit geheel? Ik voelde een bepaalde soort verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Die ik moest nemen als ontwerper, als jonge ontwerper, om dingen te veranderen. Want het kon gewoon niet langer.
En toen heb je dus gezegd, ook op je opleiding, ik wil een digitale collectie wil ik maken. Wat was de reactie?
Ja, mensen dachten echt dat ik gek was. Ze keken me echt aan van, ja, haal je hoofd uit die VR-bril, want het gaat nooit werken, weet je?
Het kan niet samen.
Nee, je moet het aanraken, voelen. En voor mij was het zo'n logisch iets om je identiteit digitaal uit te drukken, want ik heb vroeger ook veel gegamed. En daar heb ik natuurlijk al heel veel digitale karakters kunnen zijn. Dus ik had al het gevoel van, hey, daar is iets. Maar als je het zelf natuurlijk nooit hebt gedaan, dan begrijp je niet wat dat is. Dus ja, ik denk dat in wezen mij heeft geïnspireerd om toch te zeggen van, ik wil digitaal afstuderen.
Dus dit was eigenlijk de nieuwe wereld waar jij in zit, botste tegen die oude wereld. Boom.
Ja, enorm.
Ja. En toen heb je toch doorgezet.
Ja, klopt.
Je hebt die digitale collectie gemaakt, cum laude afgestudeerd.
Ja.
En dan ben je vervolgens nu de fabricant ben je begonnen, heb je al een aantal jaar. Samen met jouw zakenpartner, Carrie Murphy.
Ja.
En hij komt uit de filmwereld. Hoe hebben jullie elkaar versterkt?
Ja, ik heb hem dus ontmoet op mijn afstudeerevenement. En hij liep binnen op mijn afstudeershow. En hij dacht echt, wat is dit? Maar tegelijk was hij super gefascineerd. En daarmee zijn wij gewoon gesprekken gestart met elkaar. En hij heeft zijn eigen motion graphics bedrijf gehad, heel lang. En heeft heel veel voor advertising agencies gewerkt. En hij zag gewoon dat in de filmwereld ging het allemaal van analoog naar digitaal.
Mm-hmm.
Wat was dat? 15, 20 jaar geleden. Alles soort van omgeschakeld naar digitaal. En hij dacht, ja, maar mode is dus nog heel fysiek. Nou, er komt sowieso een digitale revolutie. Er komt sowieso een digital transformation. En dat zag hij. En hij zei, ja, dat is eigenlijk iets wat ik heel graag zou willen ontwikkelen en kijken hoe we dat samen kunnen doen.
Dus dit was echt een hele belangrijke stap. Jullie hebben de handen in één geslagen. En vervolgens kom je dan in die mode-industrie terecht. En we weten al hoe de opleiding reageerde. Hoe was dat in de mode-industrie? Wat weten zij wat ze met jullie aan moeten?
Nee, echt totaal niet. Maar ik voel me soms af en toe, ja, het is heel lastig omdat ze op de een of andere manier vaak bang zijn dat we dingen gaan veranderen. Dus we hebben vaak reacties gehad van veel mensen in de industrie dat het soms best wel eng is, omdat misschien de technologie het vak echt gaat veranderen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant worden we vaak gezien als soort, werden we vaak gezien toen de tijd nog in 2018 als soort van haha grappig, maar ja, gaat niet echt heel veel doen of zo. Mensen laten me niet heel serieus.
Geen mode.
Nee, het is geen mode.
Het is natuurlijk toch ook een beetje die modewereld. Het zijn ook enorme ego's natuurlijk.
Ja,
dat stel ik me dan voor. En die doen echt een beetje zo, hahaha.
Ja, het zal, ja. Van, ja, het zal wel. En ik heb sowieso die arrogantie nooit echt geaccepteerd in de modewereld. Ik vond het vreselijk.
Wat goed.
Ja, ik vind het echt dat, weet je, laten we gewoon een conversatie hebben. Hart to hart. En ja, ik vind dat arrogantie vind ik altijd heel jammer. Maar ja, dus op de een of andere manier kwamen we wel veel weerstand tegen. Mm-hmm. Omdat mensen best wel bang waren voor wat er zou gebeuren. Maar aan de andere kant ook wel veel nieuwsgierigheid. En waren mensen ook echt heel erg verbaasd van dat we dit konden doen met technologie. Dat we zo'n beeld konden creëren. Wat zo emotioneel was. Waar mensen naar zaten te kijken waar ze niet wisten of het nou echt of nep was. En dat ze er naar keken en dat ze dachten, is dit 3D? Kan dit? En tegelijkertijd heeft het dus heel veel verbeelding gebracht voor hen. Om te na te denken over hoe het ook anders kan.
Ja, en intussen werken jullie dus ook samen met grote merken. Ik noem even Puma, Adidas, Buffalo, Under Armour. Die zijn ook echt wel wakker geschud nu door corona, denk ik. Wat jij net al zei, hè? We zitten allemaal te videobellen. We zijn veel meer digitaal.
Ja, ja, het is gigantisch. Toen de pandemie eigenlijk begon, toen zijn heel veel merken naar ons toegekomen met, hey, kunnen we nog steeds iets doen? Kunnen we misschien een modeshow doen? Kunnen we misschien iets doen? Waardoor toch nog wij die mode kunnen laten zien. En veel merken kwamen voor een soort van eendagsvliegding waarvan ze dachten van nou even oplossen. Maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. En de merken waarmee we nu samenwerken, die hebben echt een lange termijn visie over hoe ze hun sample productie willen veranderen. Maar ook de manier waarop ze hun mode presenteren, willen veranderen. Dus ze hebben echt de ruimte genomen en geïnvesteerd in deze technologie. En zijn dus bezig met een strategie om hun bedrijf gewoon een stuk duurzamer te maken.
Dus dat is een belangrijk punt waar je dan met ze zou kunnen samenwerken. Dat je de samples dan digitaal maakt. Hè? Daar komen we straks nog wel op die verspilling, wat dat voor impact kan hebben. Maar jullie hebben bijvoorbeeld ook voor Buffalo een schoen gemaakt die altijd in de fik staat.
Ja.
En dat is denk ik ook het mooie. Er zijn geen grenzen als het gaat om digitale mode.
Ja, het is eindeloos. En voor mij was dat zo'n prachtige nieuwe opening voor creativiteit. Want in wezen is een modewereld, wordt alles vaak gerecycled. Je ziet vaak heel veel trends die terugkomen. En soms, ik heb het gevoel soms dat de creativiteit af en toe gewoon een beetje op is. En in die digitale wereld kan je gewoon eindeloos dingen creëren. Waar je allemaal dingen die je normaal gesproken nooit kan doen. Zoals een schoen die in de fik staat. Maar ook, weet ik veel, een waterjurk. Allerlei dingen waarvan je normaal gesproken dat nooit zou kunnen dragen.
The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 wereldbestormers. Morgen sluit ik de week af met ondernemer Jitse Groen van Thuisbezorgd. En mijn gast vandaag is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. Zij is het creatieve brein achter het digitale modehuis The Fabricant. Ook mede-eigenaar van dit modehuis. Dus ja, je hebt eigenlijk zijn jullie flink de boel ook internationaal aan het opschudden. Verdienen jullie al geld?
Jazeker. Ja, vanaf moment 1. Ja, dat was voor Carrie en voor mij allebei heel belangrijk. Dat we toch dat we onszelf daarmee kunnen onderhouden. Maar ook dat we nieuwe businessmodellen genereren. Want zodra mensen zoiets hebben van ja, we kunnen hier geen geld mee verdienen, dan gaat er ook geen verandering komen. Dus het is heel belangrijk dat er altijd een soort systeem achter zit, waardoor je dus wel geld kan verdienen. Mm-hmm. Ik denk dat een omslag is geweest toen wij een van onze kledingstukken hebben verkocht in 2019. Op een veiling. Dat was een digitaal kledingstuk. Dat werd geveild op de blockchain als een NFT. En destijds heeft iemand daar $9500 voor betaald.
Wie is dat die dat doet? Want ja, dat is wel heel veel geld ook meteen.
Ja, precies. Dat is dus een eigenaar van een blockchainbedrijf. En die heeft het gekocht voor zijn vrouw als cadeau.
Is dat niet Richard Ma?
Ja, Richard Ma.
Richard Ma, ja.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
En Richard Maes is eigenaar van een blockchain security bedrijf. En hij heeft het voor zijn vrouw gekocht en zij heeft het weer gedragen op haar Instagram en Facebook en al die plekken. We hebben haar gekleed zonder dat we haar ooit hebben gezien.
En ongelooflijk. En ja. Dit is dus ook precies, weet je, dit is dan nog iets outrageous wat er dan gebeurt. En ik kan me voorstellen, heb je jezelf in je arm geknepen van wat er allemaal gebeurt eigenlijk nu, intussen?
Oh, ik vind het zo raar. Ja, ik kan het zelf af en toe ook nog niet geloven dat je dan met zulke merken om de tafel zit of dat je dan met zulke mensen praat of soort van dat er maar dat mensen echt het zien als een verandering die waardig is.
Ja. En volgens mij hebben jullie ook een grote investering opgehaald.
Ja, ja.
Van Slingshot Ventures, miljoenen opgehaald om dit dus echt verder uit te bouwen. Dus het geeft ook aan dat die grote merken nu willen. Weet je, dat dit dus geveild is en dat je die grote investering hebt opgehaald. Dat er nog heel veel gaat gebeuren. En dan komen we dus ook even bij het punt. Wat ik nog een beetje moet verwerken, is dat jij volgens mij zegt dat we steeds meer een digitale identiteit gaan krijgen. Hoe ver gaat dat, denk je?
Ja, dat ligt er heel erg aan hoe snel de technologie gaat. Maar het liefste zou ik zien dat wij straks onszelf in de echte wereld gaan kleden met duurzame producten die lang meegaan, waarvan we niet zoveel hoeven te wisselen tussen hoe we eruit zien. Maar dat de digitale wereld ons een nieuwe vorm van expressie biedt. Die je bijvoorbeeld zou kunnen zien met lens, met een soort lens of met een bril. Want als je kijkt naar Apple, die is nu bezig met het bouwen van AR-glasses.
Mm-hmm.
En binnen telefoons zie je ook steeds meer een soort van technologie waarbij je AR kunt zien. En het idee is dus straks dat er een soort digitale laag over de echte wereld heen komt. Waarin je een soort van niet meer een onderscheid hoeft te maken tussen digitaal en fysiek. Dus dat je niet meer ergens een computer in hoeft. Maar dat het de digitale wereld om je heen is. En dat je het ook altijd kan zien. Dus als ik op dit moment dan naar jou zou kijken, dan zou ik bijvoorbeeld een digitale outfit kunnen zien die je draagt op dat moment. En die zou je ook per minuut kunnen veranderen. Dus op de een of andere manier zou het ook veel meer een communicatiemiddel kunnen zijn waarmee we met elkaar kunnen praten. Want stel je voor, je voelt je boos. Nou, dan kan je outfit wisselen naar iets waardoor je niet met iemand wil praten.
Ja, of dat er vlammen uitkomen
precies.
Van I hate you.
Ja, precies. Dus dat soort dingen. En ik denk dat zo'n mooi communicatiemiddel weer kan zijn. Want daar is uiteindelijk wat mode voor waar mode voor is bedoeld. Om te spreken zonder woorden.
Dus het begint nu nog, dat je dus eigenlijk wat we nu wel kennen, dat je op Instagram bijvoorbeeld filters gebruikt voor je gezicht om dat allemaal leuk op te fleuren. Kan je dus nu ook dan die digitale kleding aantrekken. Maar uiteindelijk gaat het dus echt een stap verder dat het echt de echte wereld gaat bereiken. En dat ik dus eigenlijk maar één kledingstuk hoeft te hebben waar ik alles overheen projecteer.
Ja, in wezen, ja. En ik denk dat zodra de technologie er is, dat een heel mooi nieuw medium kan zijn. En natuurlijk, waarschijnlijk gaat het in de echte wereld met een AR-laag gaat het gebeuren met augmented reality. Maar ja, in de computer is ook nog steeds een waardige plek. Want soms heb je gewoon bepaalde soort plekken waar je moet zijn, digitaal. En dat hebben we nu natuurlijk gezien met al die conferenties. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi onderdeel dat nu allemaal digitaal kan. Dus ik denk ook dat nog steeds gaat ontwikkelen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat augmented reality echt heel groot gaat zijn aan komende jaren.
Ja, want we weten, die VR-bril, daar zagen we onszelf niet mee oplopen met zo'n enorm ding. Maar er komen natuurlijk andere dingen en dat gaan we dan wel doen met lenses, inderdaad, wat je zegt.
Ja.
En dan kan dit dus ook. Werk je zelf ook aan die technologie?
Nee, wij maken die technologie niet zelf, maar we werken wel veel met partners die de technologie verschaffen. Dus mm-hmm. We hebben partners als Snapchat, maar ook werken ook met Instagram, met heel veel soort van bedrijven die dat soort technologie verschaffen. Ook Viking AR. Zij doen schoenen, digitale schoenen. Dus de Buffalo schoen die we nu hebben gecreëerd, kan je ook nu vanaf ons Instagram dragen met Viking AR.
Dus je begint eigenlijk dus op te bouwen vanuit de social media platformen, zodat je dus filters gaat krijgen, niet alleen om je gezicht op te fluffen, maar dat je dus ook die digitale kleding daaraan kan toevoegen.
Ja, 100%. Ja. Ja.
En als ik dan toch even met je in die toekomst ga. Want aan één kant denk ik, wauw, het is inderdaad wat je zegt, expressie. He, ik kan veel meer een kunstenaar worden ook zelf. He, en de switchen in een gesprek. Ik vind het ook wel eng dat die fysieke identiteit en die virtuele identiteit veel meer uit elkaar gaat lopen eigenlijk.
Ja.
He, van wie ben je nou zelf nog? Wat is je kern? En wat zijn alle filters en lagen die je dus ook naar die fysieke wereld brengt, die je eraan toevoegt?
Ja.
Worden mensen daar dan niet ook ongelukkig van, denk je?
Het zou heel goed kunnen, maar ik denk in wezen dat er ook de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Ik denk dat heel veel mensen op een bepaalde manier ook vaak ongelukkig zijn met wie ze zijn als persoon. En dan zoiets kunnen gebruiken om jezelf beter te voelen. Maar ik denk, zodra er meer acceptatie komt voor hoe iedereen is zoals ze zijn, en zodra iedereen zichzelf ook meer gaat accepteren zoals ze zijn, denk ik dat het gewoon heel mooi kan zijn. Maar goed, ik begrijp heel goed dat het ook jezelf meer kan hoe zeg je dat? Vervreemden van jezelf.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is om dat goed in de gaten te houden. Want het gebeurt natuurlijk nu al. Als je kijkt naar veel mensen die, die nu naar een plastisch chirurg gaan.
Exact.
Omdat ze graag willen lijken op een Snapchat-filter.
Ja.
Maar ik denk dat die schoonheidsidealen vooral iets zijn wat we in de cultuur, wat er mis is in de cultuur. En waar we met z'n allen over moeten praten.
Ja, want dit is precies wat je zegt. Het is nu al een probleem. Er is ook de Britse ethicus Heather Widdows. Die ken jij, neem ik aan ook. Want die heeft ook zich heel veel hierover uitgesproken. Over ons schoonheidsideaal. En zij zegt: de schaamte voor hoe we in werkelijkheid uitzien neemt toe. 1 op de 12 jongeren laat zich inmiddels behandelen door cosmetisch artsen. Hè. Dat begint ook steeds vroeger. Dat zal jij ook om je heen merken, denk ik, bij jongeren. Zeker als je in die fashionwereld. Dus hoe moeten we dan dat gesprek voeren als we dus inderdaad die kant op gaan, wat nu al aan de hand is? Wat voor gesprek moeten we dan met elkaar hebben?
Ik denk dat het vooral moet gaan over dat iedere schoonheid schoonheid is. En dat we niet moeten gaan kijken naar wat is een schoonheidsideaal, wat is mooi. Nee, hoe jij bent als persoon is prachtig. En dat het niet zo gaat om uiterlijk vertoon. Maar dat we juist daarmee een echte connectie maken met elkaar. En dat gesprek gaan voeren. Want in wezen, kijk, ik heb zelf daar ook mee gestruggeld. Mee geworsteld. Omdat ik een modeopleiding heb gedaan. Mm-hmm. Het enige wat je ziet is hele dunne modellen. En ja, als je daar dan zelf naar kijkt, dan denk je altijd: ik zou er niet in passen. Nee, dat is eigenlijk verkeerd. Maar het belangrijkste is om representatie te hebben. En om iedereen te zien. En ook om al die verschillende lichamen dan te tonen. En ook de diversiteit te kunnen tonen daarin.
Ja.
En ik denk dat dat binnen de digitale wereld ook wel heel mooi kan. Maar er moet wel verantwoordelijkheid voor worden genomen.
En verantwoordelijkheid door wie dan?
Ja, door mensen zoals ik. En de digitale creators, om daar, als jij die metaverses gaat creëren, dus die digitale werelden, dan moet je er ook voor zorgen dat er goede opties zijn die je kan kiezen van wat jou representeert als persoon.
Ja, dus daar heb je het één over verschillende maten, maar ook dat je dus toch je eigen kern ook moet vasthouden. Is dat en iedereen heeft natuurlijk meerdere kanten aan zichzelf.
Ja.
Die je dus juist door die expressie kan laten zien.
Ja, precies.
Maar je wil dus toch ook voor zorgen dat mensen zich goed blijven voelen over wie ze in de kern zijn.
Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat het voor iedereen belangrijk is. Hoe dan ook we die meer digitaal gaan worden. Mm-hmm. Denk dat het belangrijk is om jezelf te accepteren. Ja.
Ik denk dat onze luisteraars nu wel zullen begrijpen. Weet je, als je miljoenen hebt opgehaald en dus met de grote internationale modemerken werkt, maar dus ook met die grote technologiebedrijven. It's going to happen.
Yeah.
Maar tegelijkertijd denk ik dat ook onze luisteraars, die doorgaans wel wat ouder zijn dan jij in ieder geval, ook zullen denken van: ja, maar gaat het echt snel? Deze verschuivingen, wat denk je? Gaat het snel?
Ja, het gaat heel snel.
Wat verwacht je?
Kijk, we zijn begonnen in 2018. Toen hebben we soort van nog daarover op de. Dus ik ben afgestuurd in 2016. Toen was het heel raar. Toen, 2018, zijn we begonnen.
Toen werden jullie nog uitgelachen door de mode-industrie.
Ja. Ja, nou, 2019 of 2020, pandemie. Iedereen stond bij ons op de stoep. En nu, 2021. We zien gewoon dat de technologie zo hard gaat. Er zijn nu al apps waarmee je digitaal jezelf kan aankleden. Er zijn zoveel dingen in ontwikkeling. Zodra Apple AR glasses of iets in die richting uitkomt en we gaan het allemaal dragen, dan kan het heel hard gaan.
Mijn gast in BNR's Big Five van de Wereldbestormers is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. En straks praat ik met je verder over de rol die jouw digitale mode kan hebben op vervuiling in de fashionwereld.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf 899 euro per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf wereldbestormers. Eerder deze week sprak ik met Faiza Oulase van Greenpeace, Europarlementariër Samira Rafaela en met filmmaker Hanna Verboom, die een maatschappelijke videostreamingsdienst heeft. Mijn gast vandaag is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten van het modehuis The Fabricant. We hebben al goed verteld wat je nu doet en waar dat uiteindelijk allemaal naartoe gaat. Jij denkt dus echt dat we uiteindelijk allemaal nog één kledingstuk in de kast hebben waar we alles digitaal over filteren. In het echte leven, ook in de fysieke wereld.
Ja, het zou mooi zijn, denk ik, dat we daarover kunnen gaan nadenken. Want zoals we nu één telefoon hebben met Spotify, waarin we vroeger allemaal cd's hadden, hebben we misschien in de toekomst wel gewoon een kledingkast met misschien heel weinig fysieke kledingstukken, of alleen om te houden, als een soort mooi aandenken. Maar daarnaast drukken we onszelf uit in de digitale wereld. Ja,
en jullie werken dus ook al samen met een grote modemerk. Aan de andere kant denk ik, als jij echt dit beeld schetst, daar zit de mode-industrie natuurlijk helemaal niet op te wachten.
Ja. Tenzij het ook beter voor hen is. Ik denk dat zodra ze ontdekken dat het misschien ook wel goed is voor hen om digitaal dingen te kunnen gaan verkopen. Als het voordeliger is en beter voor het milieu en de kosten bespaart. Kijk, dan is het natuurlijk best wel slim om daarin te investeren.
Ja, want als je eigenlijk nu kijkt naar de modewereld, die zijn aan het overleven. Hè? We zien ook heel veel modebladen die omvallen. Ja. Die hele industrie is eigenlijk aan het wankelen.
Klopt, ja. Ja. Dat is door de pandemie enorm aangeschud. En weet je wat het lastige is? Als je een heel groot schip bent, een heel groot merk, ik vergelijk dat met schepen, is het altijd heel lastig om dan te draaien. Het is veel moeilijker om dan in jezelf te veranderen als merk, als je al zo groot bent. En als je kleiner bent, dan kan je daar wel verandering in brengen. Wij zien onszelf best wel als een soort van een iets wat wendbaar is. En daarmee
jullie zijn een start-up natuurlijk. Ja,
precies. Dus daarmee kunnen we merken wel heel erg adviseren om anders te gaan denken.
En hoe gaan dan dat soort gesprekken?
Nou, het is vaak eerst uitleg van wat het kan betekenen. En daarna is het soort van, maar hoe gaat dit voor ons werken? En soms zien modemerken daar echt wat potentie in. Vooral als hun doelgroep meer gericht is op jongere generatie. Dan zien ze al helemaal een heel mooi doel. Zoals met Buffalo Shoes, dat wordt vaak gedragen door best wel een jongere generatie. En voor hen is het digitaal item helemaal niet zo raar meer.
Oh, misschien is het ook goed voor onze luisteraar die toch wat aan heeft. Want ik zei al het begin van de uitzending met 27. Dat ze het misschien wel, onze luisteraars, ook zullen herkennen bij hun kinderen, die steeds vaker geld vragen voor avatars voor de digitale kleding.
Ja, als je kind Fortnite speelt, dan heb je misschien wel eens gemerkt dat ze wellicht een creditcard willen lenen om een skin te kopen. En dat is precies wat digitale items zijn. Dat is vaak soms wel voor jongeren belangrijker wat ze dragen in de game zelf, de avond voordat ze naar school gaan, in plaats van de schooldag zelf.
Dus daar zie je al echt die verandering op gang komen.
Klopt.
Dan gaat het over, je moet laten inzien dat die modehuizen er baat bij hebben. Hè? Dan willen ze wel veranderen. De verandering gaat moeizaam, maar ze willen het wel. In welke aspecten zit dat? Bijvoorbeeld de sample collecties.
Ja, bijvoorbeeld sample collecties worden de hele wereld overgestuurd. Heel grote merken die hebben misschien wel tot 150 sample collecties per collectie die de hele wereld over worden gescheept. Daarom zie je ook heel veel sample sales van bepaalde merken, waarbij je dan heen kan gaan om de samples te kopen, et cetera. Het is altijd maar één maat. Wat ook heel lastig is. Hele kleine maatjes vaak. Het is ook heel een soort van zonde. Want niet iedereen past erin. En het is gewoon een gigantische verspilling. Want het wordt voor één keer gemaakt om te zien. Voor de buyers. Om te bekijken. En dan wordt het weer
weggegooid eigenlijk.
Weggegooid, ja.
Dat is natuurlijk wat er. Je hoort daar ook meerdere verhalen over. maken. Dat er gewoon heel veel dingen worden weggegooid. Ja. Dus dat, daar zou een bepaalde win in zitten. En wat zou nog meer een win zijn als het gaat om milieu? Want daar ben je ooit voor begonnen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, sowieso. Het stoppen met produceren van kleding zou gewoon zoveel beter zijn voor de planeet. Want als we nu stoppen met produceren van kleding, kunnen we voor de komende 50 jaar onszelf nog allemaal kleden met de kleding die er nog allemaal is.
Ja.
De enige reden waarom we nieuwe mode produceren is omdat er een bepaald soort trends zijn die we dan zouden moeten volgen.
Fast fashion.
Ja, bijvoorbeeld. Maar die bedrijven zitten allemaal op bergen met kleding waar ze niet van afkomen, omdat het niet meer hip is. Tussen aanhalingstekens. Dus het is een soort van heel belangrijk om te gaan kijken naar wat is die emotionele vraag naar wat mensen hebben om ergens bij te horen.
Mm-hmm.
En zouden we die emotionele vraag ook kunnen stillen met iets als digitale mode? Waardoor mensen dus niet meer constant dat nieuwe truisje hoeven te kopen, maar misschien juist digitaal kunnen gaan kijken hoe ze zich kunnen gaan kleden. En ook, want het ding is, er worden nog steeds ieder half jaar nieuwe collecties gelanceerd. En voor mij is dat echt idioot. Denk echt, waarom gebeurt dat nog steeds?
En je ziet ook wel traditionelere partijen, bijvoorbeeld een bekende modeontwerpers onder leiding van Dries van Noten, die hebben een oproep gedaan om minder te produceren. Heeft dat dan effect? Want je ziet wel dat er iets gebeurt, maar volgens mij blijft alles een beetje bij het oude.
Ja, vooral voor grote modemerken. Kijk, ik denk dat ze zo lang doorgaan totdat ze door kunnen gaan op de oude manier. Wat heel jammer is, want dat is gewoon de manier waarop ze altijd hebben geopereerd. Maar zodra ze zien dat de verandering echt gaat komen, dan moeten ze wel. En op een gegeven moment komt er een soort punt waarop je, kijk, je hebt het ook gezien met Kodak. Kijk, op een gegeven moment,
het bekende filmrolletje verhaal.
Het bekende filmrolletje verhaal. Op een gegeven moment moet je gewoon overstag, want je kan gewoon niet zo langer doorgaan zoals het altijd is gegaan. Dus wij hebben het gevoel dat dat op een gegeven moment gaat komen.
Ja.
En we hopen
en waar
dat
merk je dat nu al aan, dat dat echt wel gaat komen snel?
Nou, we zien nu al dat steeds meer jongeren ook ervoor kiezen om niet te kopen bij grote modeketens, maar juist online vintage te gaan winkelen. Mm-hmm. Dus platforms als Depop zijn echt gigantisch populair. Die mensen die verzamelen dus ook tweedehands items en die verkopen ze dan ook via online platforms. En ja, het zijn gewoon hele mooie dingen die nu gebeuren. En heel veel jonge generaties vragen ook echt waar kleding is gemaakt en waar het vandaan komt. Die vinden dat heel belangrijk.
Want toch misschien nog goed om even te schetsen hoe milieuvervuilend is die industrie. Ik bedoel, neem even een spijkerbroek, hè, die we allemaal graag dragen. Wat komt daar voor vervuiling bij te pas?
Zoveel. Er is ongeveer 6000 liter water nodig überhaupt voor een spijkerbroek om te maken. Maar sowieso katoen is gewoon enorm milieuvervuilend. Ook indigo, wat zeg maar niet echte indigo is, maar vaak een synthetische indigo. Mm-hmm. Daar zitten ook heel veel gifstoffen in. Die worden vrijgelaten in het water, in het drinkwater, in allerlei plekken. En zodra je dat kledingstuk klaar bent met het kledingstuk dragen, dan wordt het ook weer een soort van weggegooid op een hoop met kleding in een landfill. Dus op een soort vuilnisbelt. En dat gebeurt vaak in landen als Afrika. Waaraan heel veel, in landen als Ghana, waarin heel veel afval wordt naar wordt verscheept. En dat is echt heel erg. Want een vriend van mij heeft er onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Linda Valkeman. En die heeft een overwand gevolgd. Die helemaal vanuit Nederland naar Ghana is gegaan. En daar zie je echt een gigantisch dat textielafval daar terecht komt.
Ja.
En het is zo erg.
En dus ook al die kleding die over is. Omdat we dus in die fast fashion zitten. En iedereen heeft dan ook de neiging van, oh ja, ik wil mijn kleding wegdoen, dus ik stuur het maar naar de arme landen.
Ja.
Maar die hebben echt gewoon te veel intussen, toch? Met al die kleding daar.
Ja, want het helpt helemaal niks. Want het voor hun economie is het ook helemaal niet goed. Want in wezen zijn jonge modeontwerpers daar dus echt, kunnen alleen voor hele hoge prijzen dingen verkopen. Want ze kunnen gewoon niet op tegen die tweedehands kleding die uit Nederland komt. En het is gewoon een gigantisch probleem. Want ook al kijk je naar een soort van vuilnisbak waar je je kleding in gooit, dan alsnog is dat niet een goede plek voor je kleding om terecht te komen. Mensen denken van, oké, ik gooi het weg.
Ik ben er vanaf.
Maar dat is niet zo.
Nee.
Het beste is gewoon om gewoon te stoppen met kopen op die manier.
Ja, ik voel me echt enorm aangesproken, want ik hou echt van kleding. Ja, en van schoenen ook. En van tassen. En jij ook, want anders was je dat vak niet ingestapt.
Ja.
Maar hoe ziet jouw kledingkast er dan uit, digitaal en fysiek?
Ja, ik probeer het echt te beperken. Dus ik heb vooral echt tweedehands kleding items, waar ik lang mee doe. Op dit moment draag ik Dries van Noten, toevallig. Maar ja, een soort van items die je mooi vindt, die echt waar je lang mee kan doen, is echt veel beter. Want het maakt niet uit als je toch nog wel een jasje koopt hier en daar. Maar dat maakt niet uit. Het gaat meer om dat je gewoon iedere keer constant weer, ieder seizoen je kast helemaal vernieuwd. Dat zijn gewoon dingen die je eigenlijk niet meer kunt.
Het is eigenlijk ook een beetje emotionele armoede.
Klopt, ja.
Ja, want eerder zei jij van die grote modehuizen, die gaan wel overstag als ze zien dat wij ook als onze emotionele behoeften begrijpen. Want waar komt die emotionele armoede vandaan, denk je? Dat we dat toch, niet iedereen, hè, maar er zijn gewoon veel mensen die veel elke keer maar kopen, ook nog eens voor heel weinig geld.
Ja, het is een emotionele leegte op een bepaalde manier. Die je probeert te vullen met spullen. En ik denk dat dat is iets is waar we naar moeten kijken. Ik bedoel, ik ben er zelf ook schuldig aan geweest. Ik weet, mensen in mijn omgeving zijn er ook schuldig aan. Het is een bepaald soort leegte die je voelt, die gevuld kan worden met spullen, denk je. Maar dat is eigenlijk niet zo.
Want waar komt dan die leegte vandaan? En dat vraag ik ook omdat wat ik altijd zo mooi vind aan de fashionwereld. Jullie zijn creatieve kunstenaars. En heel vaak zie je ook wat in de kleding gebeurt, zegt iets over wie wij als mensen zijn. Jullie zijn eigenlijk daarin trendzettend, hè, als het goed is. En nu worstelt een beetje die oude wereld richting die nieuwe wereld. Help me. Waarom zitten we daar? Waarom hebben we dus die emotionele armoede?
Ik denk dat het komt omdat we in wezen best wel los zijn gekomen van elkaar allemaal. En ik hoop heel erg dat die connectie met elkaar weer gelegd kan worden. Het is best wel een soort van een ding van, oké, kan ik ergens bij horen, ja of nee? Moet ik dit dan dragen om leuk te zijn of om erbij te horen? En vooral wat ik heb gemerkt binnen modemerken die hebben daar ook op de een of andere manier een baat bij. Als jij je rot voelt over jezelf, ga je ook meer kopen. Omdat je denkt van, oké, als ik dit dan heb, misschien ben ik dan wel leuk. Of ben ik dan wel cool.
Ja, en hoe ga je dat dan toch doorbreken? Hè? Want je zegt, dan moet het voor hun ook gunstig zijn.
Ja.
Hoe lukt dat jou dan?
Ja, door gewoon vooral te doen. Ik kan er wel heel veel over praten, maar wat wij doen is proberen ook echt om het gesprek aan te gaan. En daarom alles wat we creëren, alle creaties wat we creëren, heeft altijd een verhaal. En voor mij gaat mode echt om verhalen vertellen en om met elkaar praten over dingen waar je normaal gesproken niet zo snel over kan praten.
Mm-hmm. Dus maar dan denk ik van, dan gaan we heel veel digitaal doen, hè? Dan ga ik dat elke keer aanpassen. Dus dan kan je net zo goed weer in een soort fast fashion digitaal terechtkomen. En we weten natuurlijk dat digitaal is ook energieverspillend. Ik bedoel, denk maar aan alle datacenters. Wordt het echt beter dan?
Ja, wij zeggen altijd, we waste nothing but data. En data is nog steeds verspilling, uiteraard.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk en daar moeten we ons ook bewust van zijn. En ik denk dat de eerste stap wellicht is om over te schakelen naar een digitale wereld. Om je daar te kunnen uitdrukken. Maar uiteindelijk, natuurlijk, gaat het gewoon om hoe jij je voelt als persoon.
Mm-hmm.
En als jij iedere dag voelt dat dit is wie jij bent en je dat wil dragen, dan heb je al die verschillende outfits niet per se nodig.
We praten straks verder ook over als het gaat over blockchain. Want dat is heel erg belangrijk ook als het gaat om het toekomstbeeld en het hele verdienmodel erachter. Zometeen praat ik dus verder met digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. Maar eerst naar Iman Verrips, want zometeen BNR breekt. Waar ga je het over hebben?
Ja, ik vrees dat we het toch over corona moeten gaan hebben. We dachten allemaal een onbezorgde zomer tegemoet te gaan.
Ja, wij hadden het in de break daar ook al eventjes over. Wat betekent dit voor onze vakantie?
Precies, als je de besmettingscijfers ziet, gisteren bijna 4000 nieuwe bevestigde besmettingen. Terwijl het enkele dagen geleden nog rond de 500 à 600 slingerde. En dat baart heel veel mensen zorgen. De jongen die een spoedadvies aan het OMT aanvraagt, horeca zaken die uit eigen beweging hun zaken weer sluiten. Ja. Nou, dat hebben we ook niet eerder gezien. Kamerleden, inderdaad, die vrezen voor de zomervakantie. Zijn wij nog wel welkom in andere landen? En als we terugkomen, hoe moet dat dan? Je merkt dat het heel veel onrust veroorzaakt. Aan de andere kant, vooral jongeren raken besmet. Die komen doorgaans niet in het ziekenhuis. Je zou denken dat de kwetsbaren inmiddels ingeënt zijn. De ziekenhuizen stromen nog niet over. Dus hoe zorgelijk is dit nou eigenlijk? Ons breekijzer vandaag is: de paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Ik ben heel benieuwd hoe luisteraars daar naar kijken. vinden zij het zorgelijk dat er meer mensen ziek worden. Want ja, die worden toch ziek, dus die zijn misschien een paar dagen thuis, voelen zich niet lekker. Er komen alsnog natuurlijk mensen in het ziekenhuis. Maar vind je dat zorgelijk? Of denk je, ja, we moeten toch een beetje leren leven met het virus. Net zoals we dat misschien met griep accepteren, dat we dat elk jaar een beetje krijgen en dat er ook elk jaar mensen aan doodgaan. Maar ja, denk ook aan de economie. Nou, heel veel aspecten. Ons breekijzer dus. De paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Luisteraars kunnen reageren door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Over een minuutje of 13 gaan we beginnen met BNR Breek.
Oké, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five van de wereldbestormers. Mijn gast is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten van modehuis The Fabricant. En onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik met Faiza Oulaze. Zij is hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. Nou, jullie hebben een heleboel doelen, denk ik, hetzelfde. Maar ze had wel een goede vraag voor je.
Wat ik graag aan Amber zou willen vragen. Fast fashion, dat weet je, is een enorm probleem. Enorme slag op onze grondstoffen en op het klimaat. Hoe kan je jouw digitale fashion aan de gewone mens brengen? Dus niet alleen maar aan de grote modemerken zoals de Tommy Hilfigers in deze wereld. Maar hoe kunnen mensen zoals ik, zoals mijn buurvrouw, mijn buurman dit ook gebruiken?
Ik denk dat dat echt een hele mooie vraag is. Want uiteindelijk moet het mainstream worden. Wil je echt ook business-wise succesvol zijn? Hoe ga je dat doen?
Ja, prachtig. Mooie vraag. We hebben daar heel veel plannen voor. Maar het mooie is dat zodra echt grote merken gaan inzien dat daar een digitale lijn mogelijk is. En zodra zij die digitale lijn naar hun consumers gaan brengen, naar hun doelgroep gaan brengen, dan gaat het echt een enorme impact maken. En wij helpen die merken daarbij om die digitale collecties op te zetten. Zoals ons voorbeeld met Buffalo Shoes. Zij hebben dus een schoen gecreëerd en zij hebben die gelanceerd richting hun consumenten. Waarin wij dus via hen eigenlijk die boodschap dragen. En zo proberen we dat te doen. Dus iedere keer dat we met merken samenwerken is dat we die boodschap van digitaal product of digitaal kleding echt uitdragen via hen naar hun consumers. En natuurlijk ook onze eigen kleding. Ja. Maar via hen hebben we eigenlijk veel grotere impact.
Ja, en ik denk ook wel dat digitale influencers die er nu al bestaan. Hè, je hebt geloof ik, hoe heet ze, Shudu?
Ja, Shudogram. Ja.
Shudogram. Dat zijn digitale modellen. Gaan die daar ook bij helpen? Gaan we als consument een connectie met dat soort digitale modellen voelen?
Ja, zeker. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Digital influencers zijn er nu natuurlijk al heel erg. Als je kijkt naar op Twitch streams bijvoorbeeld, heb je Code Miko. Is ook een hele bekende Twitch streamer. Is ook een virtual YouTuber. Zo heb je heel veel verschillende digitale influencers die wellicht ook digitale kleding kunnen gaan dragen.
Ja. Dus echt die hele markt, hè, gaat natuurlijk totaal die traditionele markt opengebroken worden. Want je hebt dus ook geen fotografen meer nodig, volgens mij.
Nee.
Dus tenminste, het wordt erg uitgedund. Je hebt geen modellen meer nodig.
Nee.
Maar je werkt trouwens nu wel met grote modellen samen. Hè? Nog fysieke. Carly Kloss is er eentje.
Ja, Carly Kloss hebben we meegewerkt inderdaad. Carly Kloss heeft namelijk een coderingsschool voor meisjes. Voor jonge meisjes.
Ja. En
dat is echt super tof wat zij doet. En heel erg richting vrouwen in tech. En ja, heel belangrijk. En zij heeft ook een van onze digitale kledingstukken gedragen. Maar dat is een jas die zij voor Adidas heeft ontwikkeld. En die hebben we volgens gedigitaliseerd en vervolgens gratis weggegeven aan onze community. En de community heeft daar zelf weer hele fotoshoots mee kunnen doen. Want zij kregen dat kledingstuk en zij konden daarmee doen wat ze wilden.
Ja, dus dat gaat ook allemaal steeds meer een vlucht krijgen. En ik zei eerder al, je hebt natuurlijk ook miljoenen opgehaald nu met Slingshot Ventures om je plannen verder uit te bouwen. Jullie werken ook zelf aan een platform waar je dit soort dingen ook echt kan kopen en kan creëren als consument.
Klopt.
Wordt het allemaal een beetje betaalbaar?
Ja, dat is wel de bedoeling.
Want vertelde je over Richard Ma, die voor zijn vrouw bij een veiling een stuk van jullie heeft gekocht van €9500. Dan denk je, ja, dat kunnen mijn buurvrouw of buurman niet betalen natuurlijk.
Nee, maar het plan is om dat wel echt heel erg bereikbaar te maken. Het idee is om daar ook producten te maken die mensen gewoon kunnen kopen. Want wat we nu zien natuurlijk in de crypto-wereld is gigantische bedragen voor crypto-artwork.
Ja, want misschien is dat wel goed om het hele blockchain nog te benaderen. benadrukken.
Ja.
Welke rol gaat dat spelen als het gaat om jullie verdienmodel en de impact en schaalvergroting in de markt?
Ja, dat is gigantisch. Want met een blockchain kan je iets verifiëren wat digitaal is. Dus in één keer krijgt een digitaal item waarde. Dus voor ons is dat echt zo belangrijk geweest als stap om onze digitale kleding te binden aan een blockchain. Zodat mensen ook echt zien, oké, dit is dat digitale kledingstuk. Anders kan je het 100 miljoen keer kopiëren en dan verliest het zijn waarde. Dus wat dat betreft geeft het natuurlijk wel veel waarde aan zo'n item. En is het ook heel goed voor de markt, want je kan het ook weer verhandelen. Dus zodra jij klaar bent met je digitale kledingstuk, kijk, het wordt niet, het verslijt niet. Zeg maar, je kan er niet, zeg maar, het gaat niet kapot. Jouw digitale kledingstuk is altijd zoals het is. En
je kan hem aanpassen natuurlijk.
En je kan hem eventueel ook aanpassen en customizen als je dat zou willen.
Ja.
En dat kan je dan weer verhandelen en daar kan je dan weer geld mee verdienen. Dus wij geloven echt in de micro-economieën die gaan ontstaan binnen de blockchain-wereld, maar gedecentraliseerd.
En daarom werk je dus ook aan dat platform, waar
Klopt.
Je dat dus echt ook met elkaar kan doen.
Ja.
Heel, heel boeiend. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of het inderdaad echt zo snel gaat als dat je schetst. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Morgen heb ik weer een hele mooie gast. Dat is Jitse Groen. Hij is de oprichter van Thuisbezorgd. En Thuisbezorgd is gigantisch groot.
Ja.
Natuurlijk, we kennen het allemaal. Wat zou je hem willen vragen?
Oh ja, Jitse, ik ben heel benieuwd. Er zijn nog 690 miljoen mensen in deze wereld die nog steeds honger lijden. Dat is een gigantisch probleem. Ik ben heel benieuwd wat Thuisbezorgd daaraan kan doen, eventueel. Ja.
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Want dat is natuurlijk waarom jij ooit bent begonnen. Hè? Even terug naar ons gesprek aan het begin.
Ja.
Je wil echt die verspilling tegengaan en het ook, denk ik, het uitbuiten van mensen in de mode-industrie. Want dat speelt, dat hebben we nog niet benoemd. Mm-hmm. Maar dat speelt natuurlijk ook. En uiteindelijk hebben jullie gezegd, we willen optrekken samen met jouw zakenpartner met de grote modemerken in de wereld. Nou, dat gebeurt dus nu.
Ja.
En jouw zakenpartner Carrie Murphy heeft ooit gezegd, volgens mij in het FD, als dat lukt, dan heffen we het bedrijf meteen op. Want dan is onze missie geslaagd. Is dat nog steeds hoe je erin staat?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, kijk, tuurlijk, ik ben sowieso iemand die wil blijven innoveren. Dus er zal vast wel weer iets nieuws zijn waar ik me dan over wil bekommeren. Of waar we wellicht weer meer impact in kunnen hebben. Dus voor mij is het denk ik nooit klaar. Maar dat is mooi, daar verschillen we in. En ik denk dat dat een soort van, voor mij is dit echt een soort van een levensmissie. Op de een of andere manier. En denk ik dat innovatie en technologie op zoveel verschillende manieren weer kan worden gebruikt.
Dus, want waar fantaseer je? Want eigenlijk wat jij nu allemaal hebt verteld, weet je, is voor veel mensen en ook voor mij nog een soort helemaal ver weg. Dus daarom vind ik het super fascinerend. Maar waar droom jij zelf van? Of waar fantaseer je over wat er nog gaat komen?
Ik denk, waar ik heel erg over fantaseer, ik ben best wel filantropisch. Ik zou gewoon heel graag willen dat we met z'n allen meer met elkaar gaan communiceren en dichter bij elkaar komen. En in wezen alles wat dat kan doen op de een of andere manier, dat we meer met elkaar gaan praten, verhalen vertellen. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is. En op wat voor manier dan ook, wij doen dat nu met technologie. Omdat we geloven dat dat zo'n grote impact kan hebben. Mm-hmm. Omdat je meteen met elkaar kan communiceren over zoveel verschillende de lijnen. Maar dit kan op allerlei manieren. Het kan ook heel klein. Maar ik denk voor mij, kijk, ik droom daar gewoon over dat we met elkaar meer gaan communiceren met elkaar, maar ook met de natuur en alles om ons heen. En het klinkt heel zweverig. Nou. Maar ja, dat is in wezen toch waarvan ik denk van wat de wereld nodig heeft. Ja, op dit moment.
Want dat stipte je eigenlijk ook al eerder aan. Daar komt nu ook een beetje onze emotionele armoede vandaan. Dat we ik heb Ines Wesky laatst geïnterviewd, topadvocaat. En zij heeft ook een heel kunstzinnige benadering van haar vak. En zij zegt dan, we zijn allemaal een beetje spullenbazen geworden. Het gaat ons alleen maar over spulletjes hebben.
Klopt, ja.
Dat is ook wat jij volgens mij...
Ja, wat is die emotionele connectie die we met elkaar kunnen hebben in plaats van het nodig hebben van producten? Ja,
ja.
Zeker.
Ja. En daar past dan toch ook weer jouw bedrijf bij. En het merk waarmee je echt nog wil samenwerken. Waarvan je zegt, als ik die over de streep kan trekken, wauw.
Lastig. Traditionele mode-industrie is voor mij sowieso heel lastig. Maar ik denk een merk als Gypsy Sport. Vind ik heel cool. Zij doen heel veel coole shows in New York. Met echt fantastische modecast en al die dingen. Dus zij zijn misschien wat minder bekend. Maar
en wat is er dan fantastisch aan wat zij doen?
Ze hebben echt de meest diverse modellencast die ik ooit heb gezien. En het is zo mooi. De mode die ze maken is voor alle lichamen, alle soorten mensen. En het is echt fantastisch. Dus dat is voor mij heel inspirerend, ja.
Ik ga je blijven volgen en ik wens je heel veel succes met jouw business. Digitaal modeontwerper Amber J. Sloten van modehuis The Fabricant. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Maar blijf vooral live. Straks Iwan Verrips met BNR Breekt over corona en onze vakanties. Ja, we moeten het er echt weer over hebben. Mooie dag.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.